Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
We worden steeds natter en zeker de stad Amsterdam is dit jaar nog nooit zo nat geweest.
We zien natuurlijk aan de ene kant dat we in korte tijd heel veel regen krijgen. En aan de andere kant zien we dan weer periodes waarbij we eigenlijk snakken.
Ja, roeien met de riemen die we hebben. Want ja, we hebben ook gewoon een stad in moeras gebouwd eigenlijk. Hè? Dus dat heeft ook zo zijn beperkingen.
Ik moet denken aan het schoolplein van mijn kinderen, waar altijd een soort zwembad staat zodra het heeft geregend. Het is echt... Regen, regen, regen. 2023 was het natste jaar ooit. Het komt regelmatig met bakken uit de hemel en dat water moet ergens naartoe. Hoe voorkomt een stenen stad als Amsterdam dat de straten blank komen te staan? Hoeveel buien kan ons riool eigenlijk aan? En welk deel van de stad is de klos als de regen de komende jaren toeneemt? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Regenpakken moesten deze herfst en winter opvallend vaak uit de kast. En dat heeft niet alleen invloed op het gemiddelde humeur in Amsterdam. Sterker nog, wanneer we een keer te maken krijgen met een hoosbui van de buitencategorie, kan de schade in Amsterdam oplopen tot wel 600 tot 900 miljoen euro. Hoe de stad zich voorbereidt op zulke extremen ga ik bespreken met Bart van Zoelen. Jij schrijft voor het Parool over onder andere klimaat en duurzaamheid in Amsterdam. Welkom terug.
Dankjewel.
En naast jou zit Daniel Goedbloed van Amsterdam Weerproof. Dat is een programma van de gemeente om de stad beter bestand te maken tegen onder andere stortbuien. Heel fijn dat je er bent, Daniel.
Leuk.
Maar ik ben eerst even benieuwd, klopt het nou dat het veel vaker en meer regent de afgelopen jaren?
We zien dat het klimaat verandert en dat betekent dat het 's winters natter wordt. Dus inderdaad, dat we dan vaker meer regen krijgen. Of eigenlijk nattere dagen. Niet heel erg harde regen, maar gewoon van die droezelregen. Maar meer dan we eerst hadden. En 's zomers krijgen we juist te maken met van die extreme hoosbuien.
Ja, zo echt zo'n midzomer, keiharde regen.
Ja.
En kun je uitleggen hoe dat nou eigenlijk komt? Ik bedoel, klimaatverandering valt altijd heel snel. Maar hoe werkt dat?
Nou ja, kijk, door de klimaatverandering wordt het warmer. Dat betekent dat er meer waterdamp in de lucht past. Dus dat betekent met name dus met die hoosbuien, dat er dan, dan ontstaat er dus zoveel water in de lucht, dat een korte tijd naar beneden kan komen.
En zo wordt het extremer.
Ja, dus veel meer die tropische buien krijgen we dan meer.
Ja, en Bart, hoe gaat dat? Ja, is dat in het verleden eigenlijk ook zo geweest?
Ik heb er niet alle geschiedenisboekjes op nageslagen, maar wezen, ja. Laatst hadden we toevallig ook in de krant, dat verhaal ging over ansichtkaarten en iemand die kaarten verzamelde. Er zat dus ook een ansichtkaart tussen van de Centuurbaan in 1910, die dus ook, nou ja, waar mensen dus ook tot aan de enkels zo
in het water stonden. Oh ja, zo'n kleine rivier op de Centuurbaan.
Ja, ook hartje zomer, precies zo'n plensbui stel ik me voor.
Dus het was toen ook al aan de hand.
Ja, en dus Amsterdammers die dat naar familie in het land gingen sturen als een soort van, ja, zoals we nu dus een WhatsApp berichtje sturen van dit hebben we meegemaakt vandaag.
Precies. Ja, want Daniel, want veel regen kun je zeggen is van alle tijden, al neemt het toe. Maar wanneer kwam het moment dat Amsterdam dacht, we moeten hier echt meer en serieuzer aandacht aan gaan besteden?
Nou, dat was een gebeurtenis in 2011 in Kopenhagen. Daar viel in 2 uur tijd 150 millimeter regen, wat echt heel veel water is.
Ja, even voor het beeld, het is dus tot
15 centimeter water, maar dan gewoon integraal over de hele stad.
Ja, precies. Dus en dat stroomt nog ergens naartoe.
Precies,
ja.
Dat vult dus alle lage plekken op. En dat zag je dus ook in Kopenhagen. Daar hadden ze een half miljard tot 1 miljard euro schade.
Zo.
En vervolgens zijn ze daar flink aan de slag gegaan met een enorm plan. En wat eigenlijk voor Amsterdam toen de reden was, is om te kijken van, hey, luister eens, dat is niet meer Indonesië, Zuid-Frankrijk, dit is gewoon Noordzeegebied. Het is vlakbij. Dat zou hier ook kunnen gebeuren.
Ja, vergelijkbare stad, ook veel water.
Precies.
Ja.
En toen hebben ze eigenlijk een soort eerste stresstest gedaan. En gekeken van, nou, wat gebeurt er nou als we zo'n bak water over de stad heen gooien?
Wat is een stresstest? Hoe werkt dat? Een
stresstest, dan ga je eigenlijk bekijken hoe gevoelig nou eigenlijk de stad is. Eigenlijk is een computermodel en daar wordt dan uitgerekend waar dan dat water blijft staan.
Oh ja.
En wij dachten, nou, dat water, dat stroomt misschien wel weg, gewoon allemaal naar de grachten toe. Maar als er zoveel water in zo'n korte tijd valt, dan zie je gewoon echt dat er flink wat straten blank komen te staan, tuinen en dergelijke. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat we dachten, hey, als dit hier gebeurt, dan zijn wij ook best wel, dat is best wel een groot risico voor ons.
Ja, precies. En toen zijn jullie opgericht.
Ja, want wat je ziet is dat er zoveel regen eigenlijk die in een korte tijd valt. Dat is niet iets wat we met het normale systeem kunnen afvoeren. Dus dat is echt iets waar je iedereen in de stad voor nodig hebt. Maar met name vanuit Waternet realiseerden ze zich, iedereen gaat naar ons kijken als dit hier gebeurt.
Ja.
Terwijl het de verantwoordelijkheid is van iedereen in de stad, van de gemeente, maar ook van woningcorporaties en eigenaren.
Ja, precies. Dat Waternet niet de enige is die hier verantwoordelijk
is. Nee, precies.
Ja. Ja. En Bart, is dit ongeveer ook het moment, in dit Kopenhagen 2011, dat het Parool er veel aandacht aan ging besteden? Ja, normaal ga je niet schrijven over regen, zeg maar. Ja, god, dat gebeurt zoveel. Maar ja, dit is inmiddels wel gewoon een groot thema.
Ja. Ja, ik denk dat het voor ons, die plensbui bij ons, ja, in onze eigen stad was in 2014 dat we er aandacht voor kregen. Toen eind juli echt met bakken uit de hemel kwam. Dat rotonde, stationshallen en zelfs hele straten echt wel even blank kwamen te staan.
Ja.
Ja, dat hakte er wel in.
En er was ook een beroemde foto van een jongen op een luchtbed die in de Nierstraat in de rivierenbuurt ronddobberde.
Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk wel iets. Die jongen die heeft toen de tegenwoordigheid van geest gehad om het luchtbed tevoorschijn te halen en een heel mooie foto te maken.
Ja.
En die foto heeft, vooral die foto heeft denk ik enorm veel impact gehad.
Ja.
2014 denk ik ook een beetje de tijd dat we ons allemaal meer bewust werden van de consequenties van klimaatverandering. En ook de gemeente stak toen diezelfde tijd 500 miljoen of zo echt een godsvermogen in een grote riool. Om dat up-to-date te maken. En waardoor het besef ook wel doordrong van we kunnen dit niet eindeloos blijven doen. We kunnen niet eindeloos de capaciteit van dat riool blijven vergroten. Want dat kost ook klappen met geld.
Was jij er toen? Dit was 28 juli 2014, geloof ik.
Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb daar geen verhaal bij.
Dat is toch 10 jaar geleden, ja.
Ik had even willen opzoeken of ik op vakantie was of zo.
Maar ja, precies. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
Ik weet eigenlijk niet zo goed. Het zou wel eens kunnen botsen met hoe dat werkt voor een krant. Misschien dat Daniel er wel wat over kan zeggen. Maar op het moment dat hier een persfotograaf op stap gaat om daar die straat op de foto te zetten, dan is het misschien al een stuk minder dramatisch dan die jongen die meteen zijn luchtbed van zolder pakt.
Ja, nee, dat klopt. Dat gaat vrij snel. Ja. Dus het is echt een hele kort moment eigenlijk dat er echt heel veel water staat. En vervolgens begint dat rioolstelsel dat water al af te voeren.
Ja.
Dus je moet eigenlijk echt midden in die bui, moet je naar buiten gaan.
Nou, nu voel ik me iets beter dat we niet, niet gewoon hebben zitten slapen. Maar
precies, dat Daniel je gerust heeft gesteld. Ja. Maar goed, laten we even teruggaan naar die basis. Want als het dus zo hard regent, of als het überhaupt regent in de stad, wat gebeurt er met al dat water?
Ja, kijk, als het gewoon op groenstroken valt, dan trekt het in de ondergrond. Maar als het op straat of op het dak valt, dan stroomt het via het riool eigenlijk weg. En we hebben twee soorten riolen in de stad. Eén, dat is de gescheiden stelsel, dan stroomt het rechtstreeks naar de gracht. Of het gemengde stelsel, dat is het oudere stelsel, dus dat is meer in het centrum. En daar gaat het gezamenlijk met het afvalwater in één buis. En dan pompen we het richting de zuiveringsinstallatie. En als het dan hard regent, dan begint dat water dus richting die riolen te stromen. En dat gescheiden rioolstelsel dat begint zich keihard af te voeren richting die grachten. En op een gegeven moment kan dat riool dat eigenlijk niet meer aan. En dan hoopt dat water zich op straat. En dan blijft dat tijdelijk op straat staan. Als het zoveel water is, dan kan het zelfs bij mensen in hun huis terechtkomen.
En is dat dan ook al rioolwater of is dat gewoon
Bij zo'n gescheiden stelsel is dat gewoon echt gewoon schoon regenwater, want dat zijn echt aparte stromen. En bij dat gemengde rioolstelsel is het dus het risico dat er dus dan vervolgens ook afvalwater daarin staat.
Oh, ja.
En wat er dan eigenlijk gebeurt is bij dat gemengde rioolstelsel, dat stelsel vult zich. Dus dat beginnen we zoveel mogelijk af te voeren. Op een gegeven moment kunnen die pompen en die zuivering kunnen dat niet meer aan. En dan vult het stelsel zich en dan stort het over. Dat is eigenlijk over een drempeltje stroomt het water vermengd met afvalwater. Dus het regenwater vermengd met afvalwater naar de grachten toe.
Oh ja.
En dat heeft, op een gegeven moment kan dat het ook niet meer aan. En dan begint het zich nog meer te vullen. En dan blijft het op straat staan.
En hoeveel regen kan Amsterdam makkelijk aan?
Nou, een bui die zeg één keer in de twee jaar valt, daar is het systeem op ontworpen. Dus dat is iets van 20 mm regen per uur. Dus dat is 2 centimeter water continu die we kunnen afvoeren.
Ja.
Dat kan dat rioolstelsel gewoon goed verwerken.
Maar bij een gemiddelde bui, hoeveel valt er dan?
ja, wat is een gemiddelde bui? Kijk, bij zo'n extreme bui, dus zo'n Kopenhagenbui.
Ja.
En dan valt er dus 150 millimeter in 2 uur.
Dus ja, dat kun is je, echt veel meer.
Ja, ja, dus dan heb je 40 millimeter afgevoerd met het rioolstelsel.
Ja.
En dan blijft er dus 110 millimeter staan. Dus dat is echt een gigantische hoeveelheid water die dan, ja, overal op die lage gebieden. En dit is in die Nierstraat, dus dat is eigenlijk een voorbeeld in de rivierenbuurt, waar het nog eens een keer in de rivierenbuurt zelf het laagste punt is. Dus daar,
oh ja,
ja,
dus van
dan
alle omringende straten ging het,
verzamelt het zich,
ja,
daar dan.
Ja, 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 precies. Maar hier inmiddels zie je ook wel vaak hele grote plassen. Als het 2 uurtjes heeft geregend. En we hebben op een gegeven moment ook parollezers opgeroepen om alle plassen in de stad te fotograferen. Toen het echt een hele natte herfst was. Dat geeft wel een beetje het beeld alsof de stad weinig aan kan. Maar
ja, het zijn eigenlijk, he, dus die extreme buien, dat gaat echt over de capaciteit van het riool, die dat dan dus kan afvoeren. En bij dit soort buien gaat het echt over dat de verwerking eigenlijk van, nou ja, de straatkolken en dat soort dingen. En, dus, en wat je vaak ziet bij dit soort buien, net zoals bijvoorbeeld bij die lange natte herfst, en, dus dan hebben we en heel veel bladval, dus dan ligt die stad eigenlijk vol met blaadjes.
Ja.
En dan begint het ook nog eens te regenen. Nou, dat regenwater voert die blaadjes mee en dat zorgt ervoor dat vervolgens die kolken, dus dat is waar het water het riool in gaat.
Dat zijn die gaatjes in, dus ja, die putjes,
precies, die
zeg
gaatjes
maar.
In,
ja, ja,
dus
ja,
dat die dan wel verstopt raken ervoor, dan wel helemaal vol raken erin. En dat het water dan vervolgens niet weg kan.
Ja.
En vervolgens zijn we dus dan vanuit de gemeente en Waternet zijn we heel erg druk bezig om die straten schoon te maken, die kolken weer vrij te maken. Maar in de herfst, dan heb je heel veel van die blaadjes.
Ja.
Dus dan kun je dat niet allemaal verwerken. Dus dat kost dan echt best wel even een tijd voordat we dat allemaal weer voor elkaar hebben. Als er blaadjes voor zo'n kolk liggen en het ligt bijvoorbeeld op het fietspad, ja, dan stop ik even en dan haal ik gewoon even die blaadjes voor die kolk weg. En dan zie je het water gewoon echt heel snel wegstromen.
Oké, bij deze een oproep aan alle luisteraars, ja, om dat even te doen.
Ja.
En lopen we eigenlijk ooit het risico dat door de regen de grachten of de Amstel overstromen?
Nou, eigenlijk moet het zo extreem hard regenen. Dus dan hebben we het over veel meer dan zelfs in zo'n Kopenhagen,
ja,
situatie valt. Nee, dat grachtenstelsel, dat is wel zodanig robuust dat we dat niet verwachten. Maar wat je wel ziet is dat water omhoog komt en dat vervolgens dat rioolstelsel dat dus niet meer kan afvoeren.
Ja.
Dus dan krijg je wel degelijk problemen met de afvoer van het water uit de stad.
We hebben dus eigenlijk best geluk met die grachten, wat dat betreft nog.
Ja, die zijn heel mooi.
Merk je dat in vergelijking tot andere steden die dat dan niet hebben, dat dat echt al een voordeel is?
Ja, wel degelijk. Dus ik heb voorheen in Rotterdam gewerkt en daar hadden we veel minder van dat soort grachten, oppervlaktewater, zoals we dat noemen. En daar moeten ze echt veel meer water bergen binnen de stad zelf.
Ja. En Bart, er zijn bepaalde buurten die echt wel kwetsbaar zijn. Er zijn volgens mij ook wel kaarten van gemaakt waar je de meeste kans op natte voeten hebt. Waar zijn die buurten nou? Waar liggen die allemaal? Waar het risico het grootst is?
Ja, dan heb je het dus wel echt over dat soort hoosbuien. Zoals Daniel net omschrijft, dat echt water blijft staan en de hulpdiensten eventueel in de problemen kunnen komen. En dan zie je dus bijvoorbeeld die rivierenbuurt als een grote rode vlek op die kaart staan. Stukken van Oud-West of de Indische buurt lichten daar ook rood op.
Waar ligt het dan aan?
Nou ja, hoogteverschillen kunnen een rol spelen. Een groot deel van de stad is toch gebouwd op veen.
Ja.
En dat, als je dan een heleboel gebouwen opzet, dan gaat het ook een beetje zakken. Dat is een enorme massa. En in de rivierenbuurt, werd me dat wel eens omschreven als een soort trommelvel, wat dan echt zo'n beetje inzakt.
Ah ja, waardoor waar je te veel knikkers op hebt liggen. En dan,
dan komt er dus een laagste punt en dat was dan de Nierstraat.
Ja.
Oud-West bijvoorbeeld is ook een van de dichter bebouwde delen van de stad, waar ook gewoon niet zoveel groen is. Dus dat speelt ook allemaal een rol.
Ja, ja. En wethouder Melanie van Horst liet eind vorig jaar berekenen wat de kosten zouden zijn van een extreme bui in Amsterdam. En die worden geschat op 600 tot 900 miljoen euro. Waar zit hem dat in?
Ja, dat is ook weer zo'n stresstest, zou je kunnen zeggen. Moeten we wel bedenken dat ze dan uitgaan van een meer dan extreme bui, denk ik. Van echt wel 90 millimeter per uur. Wat zou dan de schade zijn in Amsterdam en ook de schoonmaakkosten? Straten. Nou ja, die lopen dan hoog op. Dat 700 miljoen euro en dan nog 200 miljoen aan een soort indirecte schade, doordat wegen tijdelijk niet begaanbaar zijn. Ja, dat loopt flink in de papieren.
We hebben ook wel eens een aflevering gemaakt over de hitte. Dat is ook best een probleem in de stad. Wat vormt een groot risico voor de stad?
Ja, dat is hitte is ook weer een andere probleem. Dus krijgen we langere periodes waarin het echt heel erg heet wordt. En we zien dat met name ook voor ouderen en kwetsbaren echt een probleem is. Dus die kunnen ook echt daar uiteindelijk aan overlijden als het echt zover komt.
Ja.
En we zien natuurlijk aan de ene kant dat we in korte tijd heel veel regen krijgen. En aan de andere kant zien we dan weer periodes waarbij we eigenlijk snakken om water en regen. Dus je wil eigenlijk proberen in de oplossingen die beide te combineren.
Precies. Ja. En ja, in hoeverre is het nog mogelijk om schade te voorkomen? Wat voor opties zijn er om
te gaan? De stad heeft de ambitie om een bui die dus één keer in de 100 jaar voorkomt. Dus dat is die 70 millimeter die Bart net noemde. Om die te kunnen verwerken zonder dat er enige schade optreedt. Dus dat is echt best wel een serieuze ambitie.
Ja.
En dat betekent dus dat bij alle werkzaamheden die we uitvoeren in de stad, dat we daar rekening mee gaan houden. En in de rivierenbuurt is er dus ook echt een plan geweest, of wordt uitgevoerd, waarbij het riool wordt vervangen en de straten worden vervangen. Tegelijkertijd buurten opnieuw worden ingericht. Dus parkeren wordt vervangen door groen en dat soort dingen. Dus dat geeft de kans om allerlei maatregelen in de stad echt uit te voeren.
Dus gewoon bij reguliere oplossingen, dus nieuwe kabels leggen, dan gaan jullie al nadenken over hoe kunnen we het ook nog eens goed regenproof maken. Zeg maar.
Hoe kunnen we dit nou op een betere manier terugleggen?
Ja.
Zodat het regenwater kunnen vertragen, de ondergrond in kunnen brengen, tijdelijk kunnen bergen en kunnen zorgen eigenlijk dat die straten en die stad, dus die grote hoeveelheid water, eigenlijk gewoon tijdelijk even aan kan. Je ziet nu ook wadi's verschijnen. Dus in de Nierstraat is een mooie grote wadi gemaakt.
Wat is een wadi?
Ja, wadi is, ja, dat
klinkt, klinkt heel exotisch. Ik ben wel eens in een wadi geweest, maar dat was in het Midden-Oosten. Maar
ja, nee, precies. Nee, het is
ook in de rivierenbuurt kan
dat. Het is een verlaagde groenstrook waar het regenwater naartoe kan stromen en dan langzaam in de ondergrond kan lopen. Dat is overigens niet voldoende, omdat allemaal van dat soort dingen. Dus in de Nierstraat bijvoorbeeld, er is een hele grote buis, is er ook nog eens een keer gelegd naar een ondergrondse berging die in het Europaplein ligt.
Oh.
Dus als het water uiteindelijk toch nog verder stijgt, dan stroomt het door die buis naar die...
Een soort bassin eigenlijk.
Ja, naar dat bassin.
Oké, okay. Ja.
Maar het gaat nog wel even duren voordat het helemaal, dat we helemaal zo zijn dat we echt aan die 70 millimeter ambitie...
Wanneer moet dat gelukt zijn?
Nou, iedere keer als we iets doen in de stad, gaan we het meteen klimaatbestendig doen. En dan groeien we zo langzaam naar een klimaatbestendige stad in 2050.
Ah ja, ja. Maar ja, Bart, ik kan me ook voorstellen dat nogal een flink prijskaartje heeft.
Ja, het loopt wel in de papieren. In de rivierenbuurt had je het wel over pakweg 30 miljoen.
Zo.
Maar goed, het mooiste is dus als je het kunt combineren met groot onderhoud wat je toch al gepland hebt, kun je de kosten wel sterk drukken. En ja, hier en daar krijg je ook wel iets voor terug. In de zin van dat zo'n straat, ja, die knapt de meeste ook al van op als er geen parkeerplaatsen meer zijn. En er is zo'n groenstrook.
Ja.
Ik wil nog wel even toevoegen dat die 30 miljoen, dat is niet alleen maar voor de regenbestendige en de klimaatbestendige maatregelen in de rivierenbuurt. Dat is echt voor alle werkzaamheden die daar zijn uitgevoerd.
Oké, dat nuanceert de boel wel. En Daniel, wat kunnen we eigenlijk zelf doen?
Nou ja, kijk, dat is eigenlijk hetzelfde wat we proberen te doen in de openbare ruimte. Is eigenlijk dat regenwater opvangen waar het valt. Dus op je dak of in je tuin. En dat in de ondergrond brengen of in ieder geval tijdelijk vasthouden, vertragen en dan langzaam afvoeren.
Ja, precies. We zijn ook nog even de straat opgegaan om een paar Amsterdammers te vragen wat zij inderdaad doen om de stad niet te laten overstromen.
We worden steeds natter en zeker de stad Amsterdam is dit jaar nog nooit zo nat geweest.
Om het water in Amsterdam weg te laten stromen heb ik zelf mijn tuin onttegeld. Zodat het regenwater niet op de tegels komen, maar in het gras weg kan druppelen. En het scheelt ook in temperaturen in mijn huis.
Ik vind het zeer belangrijk dat het water goed wegstroomt. En dat het water wat er is hergebruikt wordt in de buurt.
Nou, ik heb een balkon en ik overweeg nu een regenton. Maar ja, op een balkon. Ik moet daar nog echt even onderzoek naar doen of dat kan met de belasting van de balkon en zo. Maar dat is wel mijn plan.
Nee, ik doe niks om het regenwater in Amsterdam beter te laten wegstromen. Ik zou niet weten, want wij hebben wel een tuinhuisje en daar het water kan allemaal wel naar de sloot lopen, maar verder doe ik er niks aan.
Heel veel van mijn buren die hebben er allemaal tegels in gegooid. Dan denk ik, ja, dat is niet goed, want al het water moet toch een keer weg. Mijn voortuin is niet verhard en nu kan het gewoon via de grond, bij mij, kan het gewoon weg.
Vang het water op en geef het weer terug aan die plantjes die er staan. De zonde, de drinkwater geven.
Het is echt nodig om te zorgen dat we met z'n allen Amsterdam droog en goed houden.
Amsterdammers voelen dus best wel een verantwoordelijkheid om water te laten wegstromen. Ik moet ook nog wel eventjes denken aan die tegels. Je hebt volgens mij in Rotterdam wel eens zo'n actie begeleid van tegels wippen. En dan krijg je een stukje gras van de Kuip ervoor terug.
Ja, dat is een hele mooie actie die ze daar aan doen. Een van de dingen die we hier bijvoorbeeld ook in de stad doen, is dat we een tegelservice hebben. Dus dat maakt mensen makkelijker om juist hun tuin te vergroenen. Want normaal gesproken, of voorheen, moest je met die tegels naar het afvalpunt toe. Dan moet je maar een auto hebben,
ja,
of
een
bak.
Ja.
Nou ja, ja. Weet je, dus dat is best wel veel werk om dat te doen. Dus dat is een enorme barrière om je tuin te vergroenen. En wat de gemeente nu doet, is op gezette tijden of gezette dagen mag je de stenen op straat zetten. Die meld je aan via weerproef.nl en dan worden ze opgehaald. Ja. Dus dat maakt het veel makkelijker.
Dus het is niet alleen maar verkoelend, maar het is ook je draagt iets bij aan de hele stad.
Ja, zeker. Ja.
En Bart, van onze collega Sam de Graaf, die is ook een beetje om ze heen gaan kijken in Europa hoe andere steden het aanpakken. Onder andere het Zweedse Göteborg. Ik weet eigenlijk nooit hoe je dat uitspreekt. Göteborg. Dat wil de werelds beste stad worden als het regent. Hoe willen ze dat bereiken?
Ja, ik denk dat het ergens ook nog wel een beetje vergelijkbaar is met wat Weerproef hier doet.
Mm-hmm.
Ze gewoon bij alles wat ze doen in de stad bewust zijn van de risico's die regen met zich meebrengt. Ja, hier hebben we natuurlijk een laaggelegen stad, wat wel de moeilijkheid heeft dat het water natuurlijk altijd naar het laagste punt stroomt. Dus ja, we blijven ermee zitten. En daar kunnen ze misschien toch net iets meer spelen met hoogteverschillen die in de stad zitten. Misschien maakt dat iets makkelijker.
Ja, maar ja, daar zat wel slimme architectuur in allemaal. Ja. Een prachtig schoolplein waarbij het water gewoon werd begeleid in een riviertje, geloof ik. Ik moet denken aan het schoolplein van mijn kinderen, waar altijd een soort zwembad staat zodra het heeft geregend. Het
is ik moest dus eigenlijk ook een beetje denken gewoon aan die wadi die ik gezien heb in de Nierstraat.
Ja.
En die buis die dan weer eindigt op het Europaplein in een bazin. Misschien komt het uiteindelijk ook wel weer een beetje op hetzelfde neer.
Ja.
Ik zie zelf hele mooie voorbeelden bijvoorbeeld in wat dichterbij in Rotterdam, waar ze waterpleinen hebben. Dus dat zijn dan verlaagde pleinen waar het regenwater naartoe stroomt.
En dan blijft het daar liggen?
Ja, tijdelijk. En dan stroomt het vervolgens weer weg. Je ziet ook hele nieuwbouwwijken waarbij ze de ruimte hebben om allerlei grote groenstroken aan te leggen. Bijvoorbeeld in Rosmalen, waar dan al het water wordt heen geleid. Maar dat doen we zelf ook hier in Amsterdam, in het centrum eiland Eiburg. Daar leggen we geen riool aan, geen hemelwaterriool. Dus al het regenwater wat daar valt, dat stroomt over straat naar verlaagde parken. En alle eigenaren van de nieuwe gebouwen, die moeten het regenwater daar zelf opvangen en in de ondergrond brengen.
Ja, maar ja, tot slot, hoeveel zorgen moeten we ons maken voor de komende tijd? Ik bedoel, er wordt van alles aan gedaan, maar moeten we toch ons voorbereiden met een kano in huis om eventueel weg te kunnen varen of dat luchtbedje oppompen?
Nou, ik maak me wel zorgen over klimaatverandering en wat er allemaal gebeurt. Maar ik denk dat we zelf echt naar andere dingen moeten kijken om al dat soort extremen aan te kunnen. Want dat is eigenlijk de mooie combinatie, hè? Is dat we toch die extremen zien, maar dat er dan een kans is om die stad op een goede manier in te richten om met die extremen om te gaan en tegelijkertijd gezonder, mooier en aantrekkelijker te maken.
Ja, hoe zie jij dat, Bart?
Het is ook hoe je met de riemen die we hebben. Want we hebben ook gewoon een stad in moeras gebouwd eigenlijk, hè? Dus dat heeft ook zo zijn beperkingen. Ik denk dat we vooral ook kunnen voorkomen dat we kwetsbaar zijn door na te denken over hoe we de stad inrichten.
Dus nog beter over nadenken en gewoon een regenpak en laarzen in huis. Ja, zonder het te bagatelliseren natuurlijk, want het gaat over klimaatverandering. Hartelijk dank voor dit gesprek, Dario Goedbloed en Bart van Zoelen. Wil je nou meer weten over regenbestendige straten en de grootste plassen van Amsterdam? Dan kun je Bart's artikelen natuurlijk lezen op parool.nl, in de krant of in de Parool-app. En er staan ook linkjes in de show notes, onder andere van weerproef.nl. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. De productie en montage werden gedaan door Verena Verhoeven en de eindredactie door Josien Wolthuizen. Daniel Hemmer deed de interviewtjes op straat. Reageren of vragen stellen kan via podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
Swipe Festival.
Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl.
Swipe, swipe.